was het om op de scheepswerf van Vuik te werken?
Ik ben daar begonnen omdat je dan met je vader meegenomen werd naar een baas. Mijn vader werkte ook bij Vuik. En die had gevraagd of ik kon komen werken. En dat was dan oké. En toen, zoals gebruikelijk was, werd je dan maatje bij een vakman. En zo werd ik maatje bij een afschrijver.
Wat is een afschrijver?
Een afschrijver is die de materialen, dat zijn platen en profielen, klaarmaakt voor te bewerken. Dat is dan knippen en vroeger en branden tegenwoordig en boren vroeger. En tegenwoordig is het lassen. En die afschrijver, ja, die maakt dan de materialen gereed om verder te bewerken.
Vuik was in Capelle een behoorlijke werkgever voor veel Capellenaren.
Heel veel zelfs, want de meeste mensen die langs de dijk woonden en in de oude plaats, die gingen om 11:30 was de fluit, om 12:00 de fluit ging, gauw naar huis toe om nog even warm te eten en dan weer terug naar de werf en tot de 5:00 werken.
Er bestonden twee scheepswerven van Vuik, de oude en de nieuwe. Wat was het verschil?
De oude werf was een keten, dus Capelle West nu, en dat was een reparatiewerf. Daar werden ook altijd schepen gerepareerd. En daar is door een van de Vuiken in Capelle Dorp is de nieuwbouwwerf gesticht. En daar werd alleen nieuwbouw gedaan, in principe.
En op die locatie staan wij nu?
Op die locatie staan we nu. En het gebouw waar we voor staan, dat is het Vuikhuis nu, maar was het kantoor van Vuik. En dat is na de oorlog gebouwd.
Vuik was ook bekend om bepaalde doelbakken waar ze een patent op hebben, klopt dat?
Dat klopt. In de jaren 60 was er, laten we zeggen, een dip in de scheepsbouw. Toen was er ene meneer van de Werf, hoofd van de tekenkamer. Die had dan de uitvinding van onderlossers. En dat was een nieuwe uitvinding ten opzichte, zoals vroeger met kettingen, de kleppen opengemaakt werden. Dit waren onderlossers die met een hydraulische cilinder gesloten bleven. En als de druk van de cilinder afging, dan werden die kleppen opengedaan, het schip werd gesplitst en dan kon die zijn lading zo storten in de rivier.
Er zijn heel wat schepen van de helling afgegaan in Vuik. Dat waren volgens mij altijd feesten.
Dat was een groot feest. Want elke stapelloop is toch een happening voor de werf, maar zeker voor de reders. Niet vaak waren het ook gewoon eigenaren, want ze hebben natuurlijk ook vaak voor één kleine maatschappij een schip gebouwd. Vaak waren het hele grote rederijen, maar ook dan is het een happening voor zo'n directie om een schip te water te laten.
En dan ging het nodige feestgedruis aan vooraf en de champagne tegen de scheepsromp aan?
Ja. Dat klopt. En nou ja, dat was gewoon het feestelijke gebeuren. En een enkele keer is wel eens misgegaan. Dat bijvoorbeeld een schip wel twee keer een poging werd gedaan om hem te dopen. En dan bleef de fles heel of hij ging niet hard genoeg tegen de huid. En dan nog een keer. En er zijn ook wel eens, ik heb eens een stapelloop meegemaakt. Dat was voor een Congolese maatschappij. En daar werd hij dan gedoopt door een doopdame, meestal is dat zo, die dan maïs en eten op de huid spuugde. Dat was dan weer een ceremonie vanuit dat Zuid-Afrika, of in het Afrikaanse land. Dat was dan ook voor de zegening en voor de goede en behouden vaart.
Wat waren de werktijden destijds?
De werktijden waren van 7:30 's morgens. Ik dacht van tot 12:00 en dan van 12:45 tot 17:00.
Kortom, dat waren behoorlijke dagen.
Het waren behoorlijke dagen, 9:00 ongeveer. En toen ik ging werken in 1953, toen werd er ook nog zaterdags gewerkt. En dan werd je tot 12:00.
Kortom, het was hard labeur, zoals ze tegenwoordig zeggen.
Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Maar aan de andere kant, het was gewoon, daar groeide je in op. En later kwamen er ook een vrije zaterdag, punt 1. En later kwamen er ook echt vakantiedagen. Dat je langer, eerst was het een week en later werd het nog veel meer.
Is er enig idee wanneer de scheepswerf is opgericht, wanneer die is gebouwd?
dat weet ik niet. Ik durf geen jaartal, 1800 zoveel.
In de studio weten ze dat ongetwijfeld wel, want het is voor ons namelijk zo belangrijk.
Ja, in dit geval zijn we heel erg blij dat meneer dat niet weet.
Jan, zeg het eens.
Dus, we gaan niet het antwoord geven. We gaan vragen of de mensen gaan bellen straks naar de studio.
Het lijkt me handig. In ieder geval, meneer Heuvelman heeft een heleboel bij zich. Volgens mij het afschrijven en de schepen die er allemaal zijn gegaan. Volgens mij zijn dat er nogal heel veel.
Ja, ik zal met de laatste beginnen. Het laatste bouwnummer. Want wij spraken altijd met bouwnummers. Later werd er met de doopplechtigheid werd er een naam aangegeven. Maar voor de mensen die aan het schip werkten, leefde vaak hoofdzakelijk bouwnummer. En de laatste bouwnummer die opgeleverd is, was bouwnummer 893.
En wanneer is die opgeleverd?
In 1980. En toen was het het einde van Vuik.
Ja, dat was nog een trieste periode voor veel werknemers van Vuik.
Ja. Want daarvoor was het een mindere periode. Tenminste ook financieel wat het resultaat op mijn schip was. En toen ging het slecht in de scheepbouw. En toen was de mogelijkheid voor Vuik. Als hij het bedrijf zou saneren. Dus als hij zou mee stoppen. Dan kreeg hij een bepaalde compensatie op de verliezen op het schip. En hij kon het personeel, kon in aan van de Riezen, kon daar naartoe. Want die hadden mensen tekort. Dus zo is dan de deal met dat was E.D. Vuik, is dat tot stand gekomen.
Ja, want zeker in de beginperiode van Vuik was het de scheepvaart in Nederland, zeker ook in deze regio, dat was een ontzettende bloeiende maatschappij.
Een hele grote bedrijfstak, dat klopt. Het was niet alleen hier langs de IJssel, want je had ook de IJsselwerf nog en van de Giezen de Noord. Maar aan de overkant, de Alblasserdam, had je ook 3-4 werven. Direct op Kinderdijk. Daarnaast had je op Alblasserdam. Later nog voor Olmenwerf. En ook nog van de Giezen de Noord. Die daar zat. En ik weet er ook van. Toen wij in een periode met onderlossers. Waar we net nog over gesproken hebben. Hadden wij zoveel succes. Dat we soms opdrachten hadden. Voor 4 voor een rederij. Of 6 voor een rederij. En die besteden was Vuik. Onderuit. Bij andere werven. En toen hadden wij van de kleinere werven, dat waren wij, een groep gemaakt. Het was de Hollandse Scheepbouw Association. En die groep die zat er door heel Nederland heen. In Zaandam en andere plaatsen. En dan besteden wij aan de Biesbosch in Dordrecht. En die bouwden dan voor ons ook onderlossers. Zodoende, want ik heb... In 1953 toen begon tot nu toe 177 schepen, bouwnummers meegemaakt. Maar ze zijn niet allemaal hier gebouwd.
Nee, dat is duidelijk, want u zei het al, het is een association die dus overal werden ze in principe gebouwd. We staan nog steeds met Arie Heuvelman op het oude Vuikterrein. Inmiddels hebben wij de datum is ons te binnen geschoten, hè, wanneer het Vuikwerk is opgericht.
Inderdaad, ze zijn naar het Capelledorp gekomen in 1872.
Zo, dat is een aardige tijd geleden.
Ja, meer dan 140 jaar geleden.
En de werf is op een gegeven moment gesloten, heeft u net verteld. Toen is het meeste personeel naar Van der Giezen gegaan. Maar er zijn nog wel wat aardige verhalen, denk ik, te vertellen over het Vuik. U vertelde net, u was een klein jongetje en liep langs het Vuikgebouw. Het was toen helemaal mooi versierd.
Dat was, ik denk 1948. Toen was het... Vuikhuis, zoals het nu heet, het kantoor van Vuik, was toen pas klaar. En toen hadden ze de brandschilderde ramen, die waren geïnstalleerd. En toen was het met Koninginnedag. En toen was het allemaal feestelijk versierd. En dat heeft als jongetje zoveel indruk gemaakt dat ik me dat nog heel goed kan herinneren.
Buiten het feit dat er veel gewerkt werd in Vuik, waren er ook nog een aantal sociale activiteiten, zoals we dat tegenwoordig noemen. Want ook onderling ging het personeel een heleboel dingen met elkaar doen.
Dat klopt. Er was onder andere een bloeiende wandelsportvereniging. Daarnaast werd er regelmatig in de kantine geklaverjast, gebiljard. Dus zo werd ook de sociale band goed onderhouden.
En hoe was het om te werken bij Vuik? Want was de sfeer onderling, was die goed?
Die was, wat ik herinner het, goed. Weinig wanklank. Iedereen die... Toen we gingen werken was het vaak zo dat je blij was dat je kon gaan werken. En iedereen probeerde toch zijn vak te leren. En promotie te maken. Dus iedereen probeerde toch na leerling vakman te worden. En dan eventueel voorman of baas. Of in mijn geval ben ik op kantoor terechtgekomen. Eerst als werkvoorbereider. En toen we in 1980 gestopt zijn. Toen was ik hoofd van het bedrijfsbureau. Dus dat is planning en calculatie, et cetera.
Die doorstroming die was toch wel te maken voor iemand die onderaf begon?
Die was heel goed te maken, want de meeste jongens waar ik mee begonnen ben, die gingen s'avonds toch studeren, avondschool. En zo probeerde je ook nog in vakbekwaam te worden, toen had je nog de beenbetelopleiding. Die werd ook weer op de werf van Vuik zelf gegeven. En zo ja, werden toch de vaklieden gesmeed.
Dat ging ook nog in de avonduren?
Avondschool sowieso. En de beenbetelopleiding was dan een middag die dan vanuit de werf naar de kantine ging. En daar kreeg hij les van. En dat was bijvoorbeeld Gerrit van der Werf. Gerrit van der Werf was een zoon van Aai van der Werf. Dat was vroeger de hoofdbaas. Tegenwoordig zou het heten operationeel manager of zo. Dat was de grote baas bij Vuik. Gerrit was een zoon. Die is later bij Vrolme Botlek een van de initiatiefnemers of de bouwers geweest van die grote mammoetankers. Dus dat was wel een scheepsbouwer.
Er zijn ook nog wat incidenten te melden. Ik heb iets gehoord met een kraan die omgevallen is.
Dat klopt. Er waren twee torenkranen langs de helling. En toen op een bepaalde dag met veel storm, toen is die ene kraan gaan rijden tot zijn stootblok. Daar is hij gekiept. En toen is hij met zijn punt in de zelling gevallen, langs de schoeiing van Huizen, een paar meter de grond in. En door die bocht die die kraanarm maakte, is het contragewicht door de lucht gevlogen en door de wand, dat was een gemetselde wand, van de lasloods geslagen. Dus het was een gigantische ravage en paniek.
Zijn er nog slachtoffers of gewonden gevallen?
Er zijn geen slachtoffers gevallen. Alleen de kraanmachinist. Die heb er ook een shock aan overgehouden. Maar verder wat mij bekend is. Geen dodelijke slachtoffers of zware verwondingen.
Gebeurde er nou veel ongelukken tijdens de werkzaamheden?
Ik kan me niet veel herinneren wat dat betreft. Er was een EHBO-post, dus er werd wel eens, laten we zeggen, een splinter in je oog, kapotte nagels en dat soort zaken. Maar verder kan ik me niet veel herinneren op zware ongelukken.
Nee, want iedereen keek wel drie keer uit voordat ze iets gevaarlijks deden, denk ik.
Ja, dat zal wel zo geweest zijn.
En tegenwoordig heb je de Arbo, die was er vroeger ook nog niet?
Die was er niet. Nee, daar had je niet zoveel last van zoals sommigen zeggen dat ze nu last van hebben.
Kijken we hier naar beneden, dan zien we hier een keurig mooie woonwijk. Genoemd ook naar schepen die ooit bij Vuik zijn gebouwd.
Dat klopt. En ze hebben allemaal namen van gebouwde schepen. Onder andere de Anzère. Dat was het schip wat het langste op de helling heeft gestaan. Niet gestaan, maar qua lengte. Het was een schip van 152 meter. Die is bijna niet voor te stellen als we nu zo staan hier op dat kale stuk gras. Dan heb je de Erika en andere schepen die allemaal hier gebouwd zijn.
De Amstelkroon.
De Amstelkroon. Dat was wel een hele, want die stak ook met zijn hele boeg boven de dijk. Daar reed je bij wijze van spreken onderdoor. En die foto, die heeft in meerdere kranten of tijdschriften gestaan. Dus dat levert denkbaar meer mensen de naam Amstelkroon als bijvoorbeeld de Anzère.
Als ik hier naar beneden kijk, inderdaad naar die woonwijk, dan kan je niet voorstellen dat hier vroeger heel veel bedrijvigheid was. Het platenpark en de houtlood volgens mij was er allemaal. Als klein jochie mocht ik er ook af en toe met mijn vader mee komen kijken. Dus wat dat betreft kan je dat niet voorstellen.
Dat klopt. De timmerfabriek was eerst bovendijk, maar die is afgebrand. Dat kan ik me niet herinneren, maar dat is afgebrand. Toen is er binnendijks zijn er nieuwe timmerloodsen gezet. Dat is in de oorlogstijd gebeurd. Later is er ook de draaierij en de plaatwerkerij is er ook een nieuwe hal gebouwd. En toen zijn ze later met uitbreiden en ook de drukte van het werk, zijn ze weer een heel stuk weilanden gaan bouwrijp maken voor platenpark. Met een mooie kraan erboven, et cetera, et cetera. Dus dat is een grote uitbreiding hier binnendijks geweest.
Hoeveel mensen hebben er nou zo ongeveer gemiddeld bij Fuik gewerkt?
Gemiddeld durf ik niet te zeggen, maar ik denk in hoogtijdagen, met inclusief onderaannemers, dat er toch wel een 600 man op de werf hier
Goeiedag.
Aanwezig was. En misschien, dat weet ik ook niet exact, maar zeker tussen de 300 en 400 eigen personeel. Dus het was voor zo'n dorp, zeg maar, een groot aantal.
En veel mensen die kwamen elkaar ook nog eens een keer tegen, want iedereen kende iedereen toen in die tijd.
Dat klopt ook. En het was ook zo dat toen ik als jong maatje ging werken, dan had je de oude garde. En die gingen na afloop nog wel eens bij Siem de Wit even een borreltje drinken. Dus dat was ook gemeenschapsgevoel, maar ook een samenbindend middel.
Aan het eind van de week werd het weekgeld weer opgemaakt.
Ja, zo, dat heb ik ook uit de oude verhalen. Maar zo erg was het niet dat ik me herinner. Dat was wel vroeger. Dan was je verplicht om in een café, wat ook gesponsord werd door een bedrijf, dat je daar je borrel moest gaan drinken.
Ja precies. Ze werken bij Fuik, hebben we het net over gehad. Maar ook, zijn er nog leuke verhalen te vertellen? We hadden net het verhaal van de kraan, was minder leuk. Maar een leuke anekdote over het werken bij Fuik of over de tijd dat u bij Fuik werkte in Capelle zelf?
Ja. Nou, voor mezelf is het zo. Ik ben natuurlijk bij Fuik groot geworden in die zin. Dat ik vaak ook uitgezonden werd naar andere bedrijven. Dus ik ben bijvoorbeeld een keer naar Harlingen gestuurd. Want daar zouden ze voor ons een schoorsteen maken van aluminium. Maar toen hadden ze moeite, wat ons vak was uitslaan, dat konden die mensen toch niet zo goed als ze dachten. En toen ben ik gewoon 3 weken van de werf vandaan naar Harlingen gestuurd om te helpen op een klein werfje om die schoorsteen uit te slaan. En toen ben ik daar gebleven om die schoorsteen in elkaar te zetten en aluminium te lassen. Alleen daar heb ik wel een paar las overgehouden.
Hoe ging dat dan? Was je daar intern of moest je elke dag op en neer reizen?
Nee, dan ging ik daar in een hotel. Zo is nog een andere story over onderlossers. Wij hadden onderlossers gemaakt voor de mijnen in Limburg. En die voeren dan dus de steenafval naar grote grindgaten die gebaggerd werden. En toen was er een geladen schip, was de druk van de cilinder gegaan. En toen was in de haven van Maasbracht, was de lading gestort. Dat was iets wat natuurlijk niet mocht gebeuren. En toen ben ik ook weer naar, dat was in Stijn, de haven van Stijn. Ben ik met 3 man gestuurd. Want ik was toen in de werkvoorbereiding inmiddels. Toen hebben we daar de schade opgenomen. En toen hebben we voor een onderlosser een beveiligingssysteem aangebracht. Dus dat was, ik was nog betrekkelijk jong, in de 20. En dat waren toch ervaringen die je dan ook nooit vergeet.
Nog 1 vraag. Hoe lang duurde het ongeveer voordat een schip vanaf de tekentafel het water in kwam?
Het varieert natuurlijk van welk ontwerp het was. Maar meestal was het toch wel 1,5 à 2 jaar. En als je een bepaald 2 schepen had of 3 schepen, dan gebeurde het toch wel dat je bijvoorbeeld 3 maanden of 4 maanden hellingtijd had en 3 à 4 maanden afbouwtijd. Dus dan was het 8 maanden. Dus dan had je natuurlijk, laten we zeggen, je ontwerp, et cetera, daarvoor, dan was het 1,5 jaar. Maar als het natuurlijk een tweede schip was, dan werd er bijvoorbeeld na 8 maanden alweer een tweede schip opgeleverd van dezelfde klasse. En zo hadden wij onderlossen, als wij een serie van 6 hadden, dan leverden bijvoorbeeld 6, die leverden we in 1 jaar op.